Uplifting Stories met Koen Bugter en Bart Slim.
Hey Bart.
Hey Koen, goed je weer eens te spreken, jongen.
Ja, leuk. Hoe gaat het met je?
Ja, wel goed. Het jaar is wel goed begonnen. Ik maak weer veel radio de laatste tijd. NH Radio huurt mij weer zeer regelmatig in. En daar ben ik heel blij mee. Want ik vind radio maken toch eigenlijk wel een van de leukste dingen die er is. En ik doe nu een meningenprogramma. Dat heet De Peiling. Elke dag leggen we onze luisteraars en de bezoeker van de Facebookpagina een stelling voor. En daar mogen mensen dan op reageren. Nou, die mensen komen dan live in de uitzending. Dus ik moet heel veel mensen live interviewen op de radio. En ik merk elke dag weer dat dat toch echt een discipline apart is. Een vak apart.
Ja.
En ik bedacht me ook dat... dat bedacht ik me ook dat ik daar echt nog wel... Ik vind wat ik doe, dat doe ik redelijk goed. Voice-over, nieuws lezen en dergelijke presenteren we ook wel aardig. Maar ik merk echt dat ik in interview, live interview op de radio, nog echt wel stappen kan zetten. Dus het is sowieso, je bent nooit te oud om te leren. En ik denk ook dat ik je hele leven door moet blijven leren. Dus ik merk gewoon dat dat echt nog wel iets is waar ik me nog verder in kan bekwamen. En ik merk ook wel, ik bedacht me onlangs ook dat het live radio interview eigenlijk de meest pure vorm van interview is. Want in een televisiesetting, dat heb ik zelf gemerkt toen ik verslaggever was. Dat zul jij misschien ook merken, omdat je verslaggever bent. Op het moment dat je een camera op iemand zet, is die toch geneigd om zich anders voor te doen dan, laat ik zeggen, naturel. Bij een geschreven interview zul je toch geneigd zijn om dingen weg te laten en het mooier te maken dan het is. Te verfraaien, zeg maar. En het radio-interview, kijk, in een podcast monteer je het ook achteraf. En knip je er ook de utjes en de versprekentjes uit. Maar een live radio interview is eigenlijk ongefilterd en het meest echte interview wat er is. Een hele pure vorm van journalistiek. En ik heb ook wel weer echt waardering gekregen voor echt goede interviewers op de radio. Zoals Sven Kokkelman, Koen Verbraak vind ik een hele goede interviewer. En Ischa Meijer, alhoewel ik bij Ischa Meijer altijd wel heel erg het idee had dat hij juist ontregelde om te ontregelen. En ik denk, als je puur een informatief interview wil doen, dan moet je denk ik niet bij Ischa Meijer zijn. Maar wat ik er maar mee wil zeggen, Koen, is dat ik dat het toch fijn is om dan weer achter te komen dat het weer een lood is aan de boom van de journalistiek. Waar je in kan bekwamen. Dus dat vind ik wel leuk om te doen.
Over Ischa Meijer heb je het. Dat is ook een van mijn helden. En wat mij altijd aansprak aan hem is dat hij altijd zei van... maar wat wil je nu eigenlijk weten? Dat was eigenlijk zijn credo. Dat hij echt heel duidelijk een vorm koos. En inderdaad, dat ontregelen was soms een vorm die hij koos voor zijn radioprogramma's. Maar als er iemand goed wist wat hij wilde weten van iemand, dan was het Ischa Meijer. Mm. En ik ben het met je eens dat de interviewen... Ik heb het ook veel gedaan op de radio. Dat is wel echt een vak apart. En wat volgens mij, wat jij heel erg hebt en wat je van nature moet hebben, en dat herken ik ook in jou, is die natuurlijke nieuwsgierigheid. En dat zit bij jou helemaal goed. Ik hoor je graag op de radio, bij De Peiling. En weet je wat ik altijd heel grappig vind aan dat soort programma's? Ik ken het ook nog wel van Stand.nl. Dat heel veel mensen kunnen inbellen, maar ook de grootste maloten die maar wat roepen. Hè? En dan moet je daar een beetje in schiften. Ja. En dat is ook nog een hele kunst. Een soort balans vinden tussen aan de ene kant een fijne mening waar je echt iets mee kan. En soms ook gewoon even voor de vorm iemand even wat laten roepen, maar dan al gauw door naar de volgende. Ik vind dat heel knap hoe je dat doet hoor, Bart.
Mag ik je daar, wat dat aan gaat, een mooie anekdote vertellen die mij altijd is bijgebleven? Ik ken iemand die vroeger bij Radio TV Rijnmond werkte. En die ging ik ooit een keer ophalen in Rotterdam, terwijl hij nog eindredactie deed van een radioprogramma. En dat was een inbelprogramma. Die konden precies wat jij zegt, dus mensen inbellen. En dat programma werd gepresenteerd door Wilfried de Jong. Ook een erkend, een goed interviewer. Mm-hmm. En Jan Haasbroek was destijds de hoofdredacteur van, of de algemeen directeur van Rijnmond. En die vond het altijd leuk om bij dat radioprogramma te zijn, omdat hij zelf ook een radioman was. Dus ik was daar een keer om die vriend van mij op te halen. En ik heb toen nog een staartje van die uitzending meegemaakt. En die vriend van mij was de eindredacteur. Dus er kwam er eigenlijk op neer dat hij de eerste filter was tussen degene die inbelde En het interview met Wilfried de Jong. Dus hij moest zeg maar on the spot beoordelen van oké, deze kan wel in de uitzending en deze niet. En ik stond met die Jan Haasbroek te praten en hij was ondertussen die telefoontjes aan het aannemen. Het ging maar door, weet je wel, bel. Dus hij moest echt zeg maar een seconde werk. Dus op een gegeven moment zag ik hem zo zijn hand op de schelp van de telefoon houden. En toen draaide hij zich zo om naar ons en toen zei hij, ik heb iemand aan de lijn die zegt dat hij Jezus is. Waarop Jan Haasbroek zei, meteen in de uitzending. Dus die vriend van mij zet hem erbij en zegt nog in het oortje van Wilfried, oké, ja, deze gast denkt dat hij Jezus is. En vervolgens draaide hij zich weer om naar Jan, zo van, hoezo zou deze man in de uitzending moeten? Waarop Jan Haasbroek, de legendarische one-liner, zei, straks is het hem.
Ja, je weet het nooit natuurlijk.
Nee, precies.
En ik vind ook, je kan zo'n man niet laten hangen.
Nee, vind ik ook. Maak de laatste tijd een beetje een hobby van om een beetje de vreemde instrumenten in de muziek te verzamelen. Het liefst ook een beetje instrumenten die een lullig imago hebben. En dan kom je toch al vrij snel uit bij de fluit. We hebben natuurlijk allemaal vroeger met muziekles de blokfluit moeten spelen. En dat is natuurlijk een buitengewoon lullig instrument. Maar de fluit, vind ik, heeft eigenlijk ten onrechte een beetje een suf imago. Want in de jazzmuziek heb je een aantal hele goede fluitisten. Je hebt de Nederlandse dwarsfluitist Ronald Snyder, Surinaamse muzikant, die echt fantastisch is. Je hebt Herbie Mann, is ook een hele bekende jazzfluitist. En ik kwam er eigenlijk op door een nummer van Yusef Lateef. Dat heet de Plum Bloesem, dus de pruimenbloesem. En daarop speelt deze Yusef Lateef, overigens een blazer, hè, die speelde trompet en saxofoon, geloof ik. Maar die speelt op dat nummer, de Plum Bloesem, een Chinese fluit en die heet de Xun. Of je spreekt het uit als hun. Maar dat komt echt, je lacht. Maar hij ziet eruit als een soort uit de kluit gewassen pit van een avocado. Met op het oog random gaten erin. Maar het brengt dat hele mooie, alsof je zeg maar de wind door dat instrument hoort blazen. Maar het heeft een hele mysterieuze klank. En zeker op dit nummer. Ja, het is echt een prachtig bezwerend nummer. En je hoort Yusef Lateef dus op het instrument de Xun. En dan zie ik je dus door de algoritmes op YouTube, kwam ik ineens op een ander soort fluitje, de pygmeënfluit tegen, bespeeld door een Cameroenese, zeg ik uit mijn hoofd, muzikant die Francis Bebby heet. En als je het ziet, is het eigenlijk een heel simpel kokertje. Het lijkt een soort stuk riet, zeg maar. En een blaasinstrument heeft natuurlijk heel vaak een riet waarop je blaast. Maar dit is echt gewoon een heel normaal kokertje. En het is echt de manier waarop je je lippen aan het instrument zet. Dat heet volgens mij embouchure. Dat de klank voortbrengt. Dus het luistert heel nauw en het brengt ook echt een wonderschoon geluid voort.
Zeg je nou dat dit een pygmeeën instrument is?
Ja, het is een pygmeeënfluit.
Hij is dus piepklein.
Het is een piepklein fluitje. Maar hij brengt een prachtig geluid voor. Maar de allermooiste fluit in de geschiedenis is natuurlijk de dwarsfluit, zoals die bespeeld wordt door Ron Burgundy in de film Anchorman.
Hold on. I'm not hearing it right. Hold on. We got it now. It's all right. Little ham and eggs coming at you. Hold on, people. Hope you got your griddles. That's baby making music. That's what that is. Let's go.
Die Ron Burgundy, dat is wel iemand om rekening mee te houden, maar ik vond zelf Berdien Stenberg ook wel een goeie.
Ja, Berdien Stenberg heet eigenlijk helemaal niet zo, maar die heet eigenlijk Berdien Steunenberg. Hè?
Daarmee breng je geen plaatjes aan de mand natuurlijk.
Nee, zo is dat.
Nu in deze lockdown word ik vooral heel erg enthousiast van, je zou kunnen zeggen lokale helden, mensen die ja, het verschil maken in de samenleving. Er is een Braziliaanse priester genaamd João Paulo Araújo Gomes. En deze priester is heel bijzonder, want hij gaat verder met zijn naaste liefde dan alleen medemensen. De man die zet elke dag zich in voor straathonden. Maar wat nou zo charmant aan hem is, hij helpt ze niet alleen met een bakje water en wat eten. En hij kalefaat het ze niet alleen op, maar hij brengt ze ook in de kerk. En dan denk je van, nou, nog steeds heel charmant. Maar zelfs bij de zondagse mis zitten ze om hem heen. En dat klinkt ongeveer zo. Het mooie is dat als die mis er is, terwijl hij daar dus gewoon zijn sacrale dingen aan het doen is, dat die honden daar aan het blaffen zijn. En dat dan zo'n bezoeker kan denken, ik vind dat niet alleen een hele leuke Bijbelse tekst, maar ik vind dat eigenlijk ook een heel schattig hondje. Ik wil dat hondje voor mijn kinderen. En zo zijn er al tientallen honden naar mensen toegegaan, allemaal dankzij de liefde van deze Braziliaanse priester die het opneemt voor de straathonden. Is dat niet ontzettend mooi, Bart?
Prachtig. Zoals je weet maak ik ook nog, behalve deze podcast, een andere podcast. Die heet Boksouwe, podcast over boksen. En daarvoor heb ik vorige week echt een heel bijzonder gesprek gehad met een Nederlandse fotograaf, fotojournalist, Guus Dubbelman. Guus Dubbelman is net als ik een groot bewonderaar van Mohammed Ali. De bokser Mohammed Ali, mijn grote held. En Guus Dubbelman heeft een hele bijzondere vriendschap opgebouwd met Ali. En daarvoor moet je heel ver terug in de tijd. Hij zag ooit een keer een wedstrijd van Ali en raakte toen geïntrigeerd door zowel de boksport als de figuur Mohammed Ali. Dus toen is hij zich daar enorm in gaan verdiepen. Ook in zwarte cultuur had hij altijd een enorme interesse in. Terwijl het gewoon, net als ik, gewoon een witte jongen was. Hij groeide op in Arnhem. En op een zeker moment was Mohammed Ali in Nederland om zijn biografie te promoten. En dat hoorde hij. Iemand vertelde dat tegen Guus Dubbelman, die toen nog op de middelbare school zat. En die hoorde dat en die heeft gewoon letterlijk alles uit zijn handen laten vallen. En is toen van Arnhem, waar hij toen woonde, op de trein naar Amsterdam gegaan. Toen is hij naar het Okura Hotel gegaan in Amsterdam met onder zijn arm een aantal plakboeken. Want hij hield plakboeken bij van Mohammed Ali. Toen heeft hij daar uren zitten wachten tot Ali terugkwam. Want hij was op dat moment in Volendam. Moet je voorstellen, Mohammed Ali in Volendam. Dus die komt in het Okura Hotel en die ziet die jongen daar zitten met al zijn plakboeken. En die ging eigenlijk routinematig zetten Ali dus allemaal handtekeningen in die plakboeken. Alleen Ali was met zijn maîtresse in Nederland. En daar maakte Guus Dubbelman een opmerking over. Die zei van, het is eigenlijk niet heel netjes. Weet je, je bent hier niet met je vrouw, maar je bent hier met je vriendin. Waarop Ali hem aankeek en zei, ja, maar mijn vrouw, die nam het ook niet zo nauw met de echtelijke trouw. Maar eigenlijk was het een hele beide handen opmerking waardoor Ali getriggerd werd door Guus Dubbelman. Maar long story short, daar is in de loop der jaren een hele bijzondere vriendschap op ontstaan. Want hij is gewoon meerdere keren heeft hij Ali meegemaakt. Maar hij heeft dus ook het verval van Ali meegemaakt, dat zijn carrière voorbij was en dat hij op een gegeven moment ook steeds verder in de greep van die afschuwelijke ziekte van Parkinson kwam. Maar wat me vooral ook heel erg is bijgebleven van dat verhaal is, want hij heeft een aantal keren in zijn leven gewoon gedacht van ja, fuck it, ik wil die man gewoon zien, dus ik ga dat gewoon doen. Dus hij heeft gewoon, wat ik zei, op school een tas uit zijn handen laten vallen en dacht gewoon, ja, ik stap nu in de trein naar Amsterdam, want ik wil mijn grote held zien. En later is hij gewoon een keer naar Amerika gegaan, omdat hij een wedstrijd van Ali wilde zien. En toen zei hij, ja, ik had helemaal geen geld, maar ik heb gewoon al mijn geld van mijn rekening afgehaald, een vliegticket gekocht. En toen ben ik gewoon gegaan. Maar ik vind gewoon die do-or-die mentaliteit, daar heb ik altijd wel heel veel bewondering voor. Het doet mij een beetje denken aan dit citaat van Jedi Master Yoda.
Try not. Do. Or do not. There is no try.
Do or not do, there is no try, weet je wel. Die Guus Dubbelman, een hele bijzondere man. En net zoals ik ook een enorme boksfanaat. En ik vond het toch wel heel erg fijn. En dat blijf ik toch fascinerend vinden aan die boksport. Die natuurlijk voor heel veel mensen op het oog toch gepaard gaat met geweld en bloedvergieten, zou ik maar zeggen. Maar dat als je jezelf, als je iemand tegenkomt die diezelfde interesse heeft in boksen en er op dezelfde manier naar kijkt zoals ik er naar kijk, dat je jezelf betrapt dat je dan toch ineens als twee kleine jongetjes over en weer over bokswedstrijden loopt te lullen. Van ja, maar heb je die partij en, weet je wel, en die wedstrijd en die bokser. Ja, maar die moet je ook een keer in gaan verdiepen. Dus dat was een buitengewoon bijzondere ontmoeting met Guus Dubbelman. En ook nog een buitengewoon gelauwerd en kundig fotograaf.
Ja, geweldig. Als je het hele gesprek met Guus Dubbelman wilt terughoren, dan moet je vooral even naar de podcast Boksouwe, samen met Bart dus. Boksouwe gewoon te checken via Spotify en andere kanalen. Van harte aanbevolen, Bart. Ja, Bart, jij op deze klank natuurlijk al gelijk herkent. Dit is Indiana Jones. Oh ja. En dat vind ik nu zeker leuk om te kijken. Omdat we, ja, we mogen niet reizen nu natuurlijk. Of het wordt in ieder geval ons sterk afgeraden, hè, dankzij corona. En dan is een Indiana Jones film echt top om te kijken, al die avonturen. Indiana bezocht natuurlijk heel vaak Egypte. Ik werd dan ook erg blij als groot Indiana Jones fan dat er weer nieuwe doodskisten zijn ontdekt. En denk je, ja, doodskisten, het zal wel. Maar daar liggen natuurlijk mummies in. Archeologen hebben in de Egyptische necropolis Saqqara opnieuw dus een grote ontdekking gedaan. Zo is daar dus een eeuwenoude dodentempel ontdekt. En daarin lagen dus 50 doodskisten, met daarin dus mummies waarschijnlijk. Wow. En ja, dat viel me op dat het de laatste tijd sowieso raak is. Al meer ontdekkingen gedaan, vaak doodskisten uit 1500 voor Christus. En ja, die moet je toch best wel diep graven, zo'n 12 meter. En dan kom je in van die grafschachten. En dan moet je altijd maar hopen dat er geen booby traps zitten. Hè, zoals we wel kennen van Indiana Jones natuurlijk. Maar het viel mij op dat dat de laatste tijd heel, heel erg vaak gebeurt. Dat er mummies worden ontdekt. Maar nu blijkt dat Egypte de laatste jaren nogal een probleem heeft om toeristen naar het land te trekken. De sector werd natuurlijk zwaar getroffen na de val van president Hosni Mubarak in 2011. En de daaropvolgende onrust. En sindsdien is het gewoon alles aangelegen om al die toeristen weer naar Egypte te laten komen. Okay. Maar ik dacht van, wat je beter kan doen is gewoon een nieuwe Indiana Jones film maken. En Egypte gewoon weer helemaal op de voorgrond plaatsen. En nu is het goede nieuws. Er komt een nieuwe Indiana Jones film.
Oh ja, te gek. Ja, dat klopt, ja.
Je kunt altijd nog gewoon ook via Netflix alle oude Indiana Jones films terugkijken. Dat blijft gewoon fantastisch nu.